Goedemorgen allemaal. Voor mij een aantal nieuwe gezichten ook, dus dat vind ik ook wel leuk. Ik heb geen PowerPoint meegenomen, want de vorige keer had ik dat ook niet. Toen was ik heel erg blij dat ik dat niet had. Maar toen begaf de beamer dat, geloof ik. Er werden er allerlei notebookjes opgetrommeld om de liederen en zo te projecteren. En, ja, erg leuk. Maar goed. Wow. Dat krijg je als je heel veel dingen in je Bijbel gaat bewaren. Dan waait het overal heen, hè? Nou, kom. Ja, dankjewel voor de mooie liederen eigenlijk. Ook heel... Het thema laat zich raden natuurlijk op een dag als vandaag, 29 december 2013. Ik denk heel veel liederen, en dat is denk ik ook tegelijkertijd wat er gewoon vanochtend naar voren komt, is gewoon dat we ook in ons zingen gewoon onze dankbaarheid naar God kunnen uiten. En ik denk dat dat zo'n, eigenlijk is zingen en liederen zijn gewoon een heel krachtige tool om dat inderdaad te kunnen doen. En eigenlijk is dat wat ik vanochtend ook gewoon met jullie wil doen. Ik wil het eigenlijk ook heel praktisch maken zometeen. En dus ik ga jullie allemaal aan het werk zetten. Dus als je dacht, ik ga lekker onderuitgezakt zitten leunen, dan helaas. Ik heb allemaal papiertjes mee. En Sanne, die deelt ze straks uit, hoeft nou nog niet hoor. Met een pen. En dan krijg je allemaal even een kaartje van mij. En dan horen jullie zometeen wat jullie ermee mogen doen. Ook dat laat zich raden, maar goed. Ik wilde heel graag eventjes, want in het thema van dankbaarheid, even terugkijken naar de vorige keer. De vorige keer dat ik hier was, en velen van jullie waren er toen niet, dus ik zal daar heel kort iets over zeggen. Met het risico dat ik daar toch te lang over uitweid. Omdat het een thema is wat mezelf ook gewoon bezighoudt. En het is gewoon dat je toch veel mensen tegenkomt die met twijfel en teleurstelling worstelen. En eigenlijk twijfel en teleurstelling is ons gewoon niet vreemd. Is mij ook niet vreemd. En ik ben ontzettend blij dat als ik mijn Bijbel lees, dat ik heel veel mensen, mannen en vrouwen tegenkom, die dat ook niet vreemd is. En dat je gewoon ziet dat twijfel en teleurstelling eigenlijk bij geloven bijna hoort. Ik heb de vorige keer ook gezegd dat eigenlijk is twijfel een onderdeel van geloven. Want geloven impliceert eigenlijk dat je ergens vertrouwen in moet stellen wat je niet ziet. En dat betekent dus ook dat je daaraan kan twijfelen. En het leuke was dat vorige keer na de dienst kwam er iemand naar me toe en die zei van... ja, mijn vader zegt altijd, twijfel dat hoort niet bij geloven. En daar kan ik ook wel wat bij voorstellen. Het is ook niet zozeer het twijfel in het bestaan van God, hoewel we daar soms ook mee worstelen. Het is meer dat de vragen, vorige keer heb ik een aantal vragen inderdaad neergezet van, zwijgt God? Heeft God zich verborgen? En dat zijn vragen waar we mee kunnen worstelen en die inderdaad tot teleurstelling kunnen leiden in ons leven. Maar in ieder geval, het zijn dingen in ons leven, ook in ons leven met God, waar we iets mee moeten. Twijfel, teleurstelling. En als we inderdaad de Bijbel lezen, Job had alle reden om aan God te twijfelen. En vorige keer hebben we het wat uitgebreider over Job gehad. Er gebeurde zoveel in zijn leven en omstandigheden waren dermate negatief, om het maar even heel zachtjes uit te drukken. Ik bedoel, als we dat vergelijken met ons leven, dan gaat die vergelijking bijna niet op. Zo dramatisch. En toch, en dat is eigenlijk wel heel boeiend om te zien als we in Job 42 dat lezen. Job 42, en ik zoek het er toch even bij. Ik moet die even ertussen leggen, dan kan ik het nog terugvinden. Dat is natuurlijk voor de psalm. Hè? Job 42 is eigenlijk een heel bijzonder stuk. Want als je daar gaat lezen, dat is helemaal aan het einde van het verhaal. En dan staat daar inderdaad, nu antwoordde Job de Heer, ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluiten wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen. Zeg mij wat u weet. Het is net alsof Job als het ware God ter verantwoording roept voor datgene wat er gebeurd was in zijn leven. En dan zegt hij in vers 5 hier: eerder had ik slechts van u gehoord, maar nu heb ik met mijn eigen ogen aanschouwd. Dus dwars door al die moeite en ellende heen, en waar heel veel mensen eigenlijk God vaarwel zeggen, zegt Job: eindelijk heb ik God gezien. Ik heb een heel ander perspectief gekregen in mijn dialoog, in de vragen van mijn vrienden, maar ook in het antwoord wat God hem geeft. Heeft hij zo'n ander perspectief gekregen? Hij had het nodig om eigenlijk vanuit God te kijken naar zijn situatie. En dan zegt hij na het: eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met mijn eigen ogen aanschouwd. Wauw. En daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en het vuil. En nou is een heel leuk detail, want wanneer zegt hij dit? Wanneer zegt hij dit? Ja, nog voordat het allemaal weer goed komt. Dus de timing van wat hij hier zegt is heel belangrijk. En daar lezen we soms heel makkelijk overheen. Maar hij zit hier nog zoals ik hier zit in stof en het vuil. Hij zit hier nog midden in omstandigheden. Ja. Oh, moet ik... Ja, ik loop graag heen weer.
Dat moet u meenemen.
Je wil het graag opnemen of zo? Nou, dan ga ik hem toch eraf halen. Mag dat? Zit ik zo vast aan één plekje? Maar dat is dus inderdaad gewoon een heel belangrijk punt wat we hier zien. Is dat Job die zegt eigenlijk bij voorbaat al: het is goed. Wat je net bad. God heeft de controle. Te midden van al die omstandigheden. Hij had nog helemaal niks terug gehad. En eigenlijk zegt hij hier al: dank u wel, Heer, dat u er bent. Dank u wel dat u voor me zorgt. Dat u precies weet wat ik nodig heb. En terwijl wij ook zo vaak eigenlijk klem komen te zitten, dat we dingen van God verwachten, dat we het idee hebben van: Heer, eigenlijk willen we liever dat God onze wil doet dan dat wij zijn wil doen. En als we kijken naar ook theologische stromingen, dan zien we zo dat we soms God voor ons karretje spannen. En ergens verwachten we, misschien komt daar ook heel veel teleurstelling en twijfel uit voort. Ergens verwachten we dat als we God kennen, dat het goed met ons zal gaan. Dat is ook al wat de Bijbel zegt. Maar het is net alsof we daar recht op hebben. Maar dat lees ik niet. Dat is genade. Het is genade van God. En tuurlijk wil ik ook als vader dat het goed gaat met mijn kinderen. En zo is God ook naar ons toe. Maar we leven ook in een gebroken wereld. En dat hoeven we niet te ontkennen. En soms willen we de hemel op aarde hebben. Maar dat is het niet. En dat is een realiteit waarin we leven. Waarin we ook wel moeten leven. We hebben weinig keuze. Maar toch, en dat is waar ik de vorige keer uiteindelijk niet op door ben gegaan, is inderdaad de vraag van: wat is dan een middel? Hoe ga je dan om met die twijfel en met die teleurstelling waar je zo mee kunt worstelen? En het boeiende blijf ik inderdaad vinden dat de Bijbel ruimte geeft aan teleurstelling en twijfel. Als ik lees over grote godsmannen, als ik de psalmen lees, dan staan die bol van de opmerkingen over: God, waar bent u? Waarom hoor ik u niet? Waarom komen mijn gebeden niet verder dan het plafond? Waarom is de hemel van koper? Hoe lang nog? En ik, wat eerlijk, hè? Wat eerlijk van al die mensen. Maar weet je, tegelijkertijd inderdaad, de Bijbel bagatelliseert onze teleurstellingen niet. Maar er is één aspect wat heel belangrijk is. En dat is dat het is tijdelijk. Het is tijdelijk. Nou, wat is nou een sleutel in het voorkomen, of misschien in de omgang, in het omgaan met twijfel en teleurstelling. En ik denk dat dat dankbaarheid is. Dankbaarheid. Want wat doet dankbaarheid in ons leven? Wat doet dankbaarheid in ons leven? Ik geloof dat het vreugde geeft. Het maakt dat je je blik op andere dingen richt. En in plaats van te kijken naar wat je niet hebt, kun je ook gaan eens kijken van wat ik wel heb. En dat klinkt heel simpel. En dat is het eigenlijk ook. Ja. Eigenlijk kan ik er niet veel anders van maken. En dan zeg ik, ja, maar joh, je moest eens weten, mijn omstandigheden. Mijn omstandigheden. En dan denk ik van, lees nou Job nog eens. Lees Job nog eens. En dan denk ik, ja, absoluut, we hebben soms alle reden om inderdaad te zeggen, Heer, wat heb ik nou om dankbaar voor te zijn? Dan denk ik, toch is het goed om daar af en toe bij stil te staan. Of af en toe, eigenlijk is het goed om, dat, om daarbij stil te staan. En niet af en toe, maar steeds vaker. En ik las een stukje en dan zegt, de dankbaarheid maakt het venster van onze ziel schoon. Het is als een soort ruitenwisser. Dankbaarheid houdt, maakt dat, dat onze blik naar boven helder blijft en open blijft. En als dankbaarheid ontbreekt, dan gaat het uitzicht verloren en raken we het spoor bijster. Ik heb al vaker gezegd, Psalm 73, mijn favoriete psalm, is inderdaad een psalm van een grote godsman, Asaf. En Asaf zegt dan op een gegeven moment dat hij een redeloos dier bij God was, omdat hij gewoon kijkt naar, eigenlijk naar de voorspoed van de goddelozen. De voorspoed van de mensen die met God nog gebod rekening houden. En denk van, het gaat hun zo goed af. En ik doe zo mijn best om te leven zoals God het van me vraagt. Ja, waarom? Het leven is alleen maar zwaar en moeilijk voor mij. Waarom zou ik me nog met God bezighouden? En dan komt Asaf op dat punt en dan staat er zo mooi, en dat is dan NBG, totdat, vers 15 of 16 in Psalm 73, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. En dat is de sleutel in die psalm. Asaf moest in de aanwezigheid van God komen. Asaf moest met zijn pijn, met zijn teleurstelling, met zijn frustratie naar God toe gaan. En dan geeft God hem als het ware nieuw zicht op wat er precies aan de hand is. Dankbaarheid. Als we de Bijbel lezen, komen we inderdaad heel veel personen tegen. Ik moest gisteren denken aan Jozef. Jozef die een droom krijgt, een geweldige droom. En de dromer werd genoemd. En hij komt op een gegeven moment in een reeks van omstandigheden terecht. Waarvan je denkt, nou, dat is wel voldoende om een droom flink te breken. Of hoe zeg je dat? En toch zegt Jozef helemaal aan het einde, als hij zich aan zijn broers openbaart. Ja, maar weet je, God heeft dit bedoeld. God heeft dit gebruikt. Hij wist dat van tevoren. En God heeft dit ten goede gekeerd. Huil maar niet. En dat vind ik zo mooi. Want eigenlijk blijkt daaruit dat Jozef al die tijd toch ook vast heeft gehouden aan het feit dat God controle had over zijn leven. Wat er ook gebeurde in zijn leven. En ik geloof dat de gevangenissen daar in die tijd niet zo waren als de gevangenissen hier nu in Nederland of in Duitsland. Dat waren barre omstandigheden. En toch zegt hij, komt hij tot die conclusie. Als we Hebreeën 11 lezen, komen we ook tegen dat, ondanks het feit dat er worden heel veel van die godsmannen genoemd, en die het geloof bewaard hebben, en dan die hebben vastgehouden aan de beloftes die ze hadden ontvangen. Maar er staat ook dat ze heel vaak die vervulling van die belofte helemaal niet gezien hebben. Helemaal niet. En toch hielden zij vast. Dus tegenwoordig in de psychologie kom je een wat meer stromingen nu tegen. En er is een hele belangrijke in relatietherapieën. En dat heet een emotional, focused therapy, EFT. En dat is een therapie die eigenlijk maakt dat mensen eigenlijk gewoon opnieuw waardering ook voor elkaar gaan uitspreken. Dat je je emoties, die er ook gewoon mogen zijn, dat je ruimte, dat klinkt allemaal heel logisch. Maar en Sue Johnson is degene die dat ontwikkeld heeft. En die zegt inderdaad van, weet je, we zijn zo bezig om onafhankelijk te zijn van elkaar. En we ontdekken steeds meer dat we dat helemaal niet zijn. We zijn helemaal niet zo onafhankelijk. We zijn heel erg afhankelijk van elkaar. En heel veel... we merkten dat hier in Nederland, toen we terugkwamen vanuit het buitenland... en weer in Nederland woonde... dan assertiviteit. Zo belangrijk. Ja, dat is het ook. Maar het is een soms een geïsoleerde assertiviteit. Van, ah, maar dit is, ik ben belangrijk. Dat is ook waar. Ja, maar die ander is ook belangrijk. En ik leef in relatie met de ander. Maar ik ben ook afhankelijk van de ander. En daar waar we vinden dat kinderen moeten hechten aan ouders als ze klein zijn... en dat ze afhankelijk mogen zijn... zijn wij op een gegeven moment, en wij als Nederlanders zijn daar best heel sterk in... moeten al heel snel moeten hun eigen kamertje hebben... en het is maar apart en dat vinden wij goed en dat past in ons denken. Nou, in een hele andere cultuur liggen die kinderen... totdat ze redelijk groot zijn, nog een paar maanden netjes in bed. Waarom? Ja, dat is weer passend in die cultuur. Wij zijn zo gefocust op... ja, je moet zelfstandig op eigen benen kunnen staan. En we vergeten soms... dat we elkaar gewoon nodig hebben. En dat er ook een volwassen, zeg maar, afhankelijkheid mag zijn. Ik heb het niet over een ongezonde afhankelijkheid. We gaan over gezonde afhankelijkheid. En we zijn afhankelijk van elkaar. En eigenlijk is dat wat de Bijbel ook leert. We zijn leden van één lichaam. En het mooie is inderdaad... Wij zijn daar ook een keer mee begonnen. En dat is bijvoorbeeld een boek, Hou Me Vast. En, het wordt veel gebruikt in relatietherapieën nu. En het is zo mooi als je op het moment dat je waardering voor elkaar gaat uitspreken. Ook in je huwelijk, samen. Of in je gezin. Naar je kinderen toe. In het begin voelt dat een beetje gekunsteld. Want je kan het toch prima vinden. Het hoeft niet altijd in een relatie te zijn die heel slecht loopt. Maar dat je uitspreekt wat je waardeert in de ander. En dat moet je concreet maken. Niet alleen maar, nou, ik vind je hartstikke leuk. Dank je dat je aardig was voor me vandaag. Kijk, dat is het dus niet. Maak het concreet. In concrete dingen die iemand gedaan heeft. Dank je wel dat je de vuilnis buiten hebt gezet. Dingen die eigenlijk misschien, die we vaak voor vanzelfsprekend aannemen. Die kun je ook veranderen. En concreet maken. En punten van dankbaarheid van maken. En... we hebben samen ook wel gemerkt, op het moment dat je dat gaat doen, dan zet het ook weer heel veel vrij. Het aparte is dat het klinkt zo simpel. En dat is het ook. Maar het werkt wel. En op het moment dat we elkaar voor lief nemen, dan raken we iets kwijt van waardering voor elkaar. En dat is ook naar God toe. En ik wil eigenlijk met jullie naar 1 Thessalonicenzen 5 gaan. En de gemeente in Thessaloniki was een gemeente die heel erg gefocust was op de wederkomst ook. Die verwachtte Jezus. En die verwachting was heel sterk. En ze waren actief in hun gemeentewerk. En dan, het is een hele praktische brief. En Paulus gaat in en op een aantal vragen die gesteld zijn. En dan op een gegeven moment in hoofdstuk 5, dan komen we daar een aantal... hele praktische punten ook weer tegen. En dan komen we in vers 16 aan. En er staat dan: wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. En dank God onder alle omstandigheden. Nou, bedankt Paulus. Dankjewel. Altijd. Hè? Wees altijd verheugd. Moet dan altijd blij zijn. Nou, ik ben zo blij dat ik de Heer ken. Ja, geweldig. Ik ben tot bekering gekomen. Nou ken ik Jezus. Ik ben zo blij. En ik bid onophoudelijk. Dan denk je, ja, Heer, Paulus, wat een advies geef je me nou? En toch staat het er. Maar wat belangrijker is, dat is om door te lezen hier. Dus er staan hier drie adviezen Of eigenlijk zijn het meer dan adviezen. En er staat achter, want dat is wat hij van u, die één bent met Jezus Christus, verlangt. Dus, want dat is wat hij van u verlangt. Als u zich afvraagt, wat is Gods wil? Wat verlangt God van mij? Nou, dit is één van die dingen. Dat we ons verheugen, dat we bidden en dat we dankbaar zijn. En dat klinkt ook weer zo makkelijk. En dat is het ook. Ik blijf het zeggen. Laten we nou eerlijk zijn. Zo ingewikkeld is het toch af en toe niet? Af en toe. Het mooie is dat er staat bijvoorbeeld, dank God onder alle omstandigheden. Het staat niet, dank God voor alle omstandigheden. Laten we dat niet verkeerd lezen. Dat we God niet gaan danken voor alle omstandigheden. Nee. En dat is denk ik ook wat we tegenkomen in het leven van heel veel mensen en godsmannen. Die dankten God in de omstandigheden waar ze in zaten. Als we denken aan Paulus en Silas die in de gevangenis geworpen werden. Wat gingen ze doen? Bidden. Zingen. God loven en prijzen. Dat is de reden waarom we zingen. Het helpt ons enorm om onze dank naar God te uiten. En de liederen vanochtend waren dat ook. Dat zijn liederen van dankzegging. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Nou, ik zou zeggen, begin maar vast te schrijven. En weet je wat nou zo mooi is? Als we dit lezen, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en wees dankbaar. Dan in hoofdstuk 2 staat een ander vers. Hoofdstuk 2 vers 14 in diezelfde brief. En er staat, het is u vergaan, broeders en zus, als Gods gemeente in Judea, die Christus Jezus toebehoren. Nou, en hoe is het hun vergaan? U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de Joden. Paulus schrijft dit aan mensen die geleden hebben. Dus te midden van die omstandigheden zegt Paulus tegen ze, dank God, wees blij, bid. En dat zijn drie adviezen die hij geeft. Te midden van die omstandigheden. En nou is het mooie dat, ik denk ook, wees altijd verheugd. Weet je wel, het is niet een blijdschap van helemaal op en neer springen en in je handen klappen. Dat is het niet. Het is een diepe vreugde. Als we Galaten 5 vers 22 lezen, dan lezen we over de vrucht van de geest. Dit is een vreugde die God ook geeft. Een vreugde die de Heilige Geest uitwerkt in ons leven. Weet je, voorwaarde is wel dat je tijd met hem doorbrengt. Voorwaarde is dat we groeien in een stuk intimiteit met hem. Dat we die Bijbel gewoon gaan lezen. Dat we God beter leren kennen. Waarom? Omdat wij het net zo hard als Asaf nodig hadden. En als Job. Om onze omstandigheden te zien vanuit God. Want als wij alleen maar met onze menselijke ogen kijken, dan kan ik me voorstellen dat je depressief wordt. En dat we worstelen met omstandigheden. En ik wil absoluut niet de omstandigheden waar we soms in kunnen zitten bagatelliseren, waar mensen in terechtkomen. En we zien het dagelijks om ons heen. Dus ik denk over de samengestelde gezinnen, gewoon in onze omgeving. Als ik hoor over eigenlijk de emotionele mishandeling die af en toe ook gewoon plaatsvindt in huwelijken. We hebben kerst gevierd met een moeder met twee kinderen. En als je het verhaal dan hoort, dan denk je van, wat kunnen mensen gevangen zitten in een relatie waarin niet die waardering wordt uitgesproken. En dan zeg ik het heel erg zacht. En wat wordt er een pijn aangericht in levens van mensen. En daar word je steeds weer mee geconfronteerd. En wat hebben we het nodig om elkaar aan te moedigen om naar God te kijken. Wat doet de Heilige Geest? Wat werkt de Heilige Geest in ons uit? Weet je, een van de dingen is heel simpel. En daar staat in Johannes dat zijn geest, die, dat is Gods geest, de Heilige Geest, getuigt met mijn geest. Wat? Dat wij kinderen Gods zijn. Ik zou je willen aanmoedigen om die tekst thuis eens op te zoeken. Zijn geest, de Heilige Geest, die getuigt samen met, dus als het ware, mijn geest. Geest in een lichaam. Ik heb een geest. Ik heb ook een ziel met al mijn gevoelens en mijn denken. Maar ik heb ook een geest. We zijn geestelijke wezens. Dat is wat de Bijbel leert. En zijn Heilige Geest komt in ons wonen. En als de Heilige Geest woning in ons maakt, dan zegt de Bijbel, dan getuigt de Heilige Geest samen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Je bent een kind van God. En weet je wat dat doet? Iemand zei dat laatst, en dat is eigenlijk wel apart. Dat maakt dat we hebben het over Jezus is de Zoon van God. Weet je dat Jezus dan je broer is? Weet je dat God u en mij op datzelfde niveau zet als Jezus? Wauw. Moet je eens over nadenken. Moet je eens op je in laten werken. We zijn zijn kinderen. God heeft ons boven de engelen gesteld. De Bijbel zegt dat hij ons bijna goddelijk gemaakt heeft. U en jij, jij bent niet zomaar een bedenksel van God. Je bent zoveel meer. Dat is wie je bent. Een kind. Een kind van de Vader. En we mogen... Hey, dat is ook wat Johannes ook zegt. Dat de geest van God maakt dat wij tegen hem kunnen zeggen... Abba, Vader. Abba. Dat is papa. Nou, wanneer heeft u voor het laatst papa tegen God gezegd? In het Spaans gebruiken ze altijd toe. In plaats van, je hebt verschillende vormen. Natuurlijk heb je beleefdheidsvormen. En wij zeggen al tegen God dat de u. Het is heel grappig als iemand een keertje struikelt over zijn woorden. En hij zegt in zijn gebed bijvoorbeeld per ongeluk je. En dan valt dat iedereen op. Dat weet ik zeker. Maar als we gaan zeggen, Jezus wil je ons zegenen. En we danken je voor ons brood. En we danken je, nou dat klinkt ons zo. Nou, mij klinkt het heel raar in de oren. Moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Maar zo intiem wil God wel met ons omgaan. Niet dat het alleen maar van het woord afhangt. Maar in het Spaans ken je dat bijvoorbeeld wel. Daar gebruiken ze niet zo'n afstandelijke term. En dat is in heel veel talen zo. En God wil dat wij groeien in de intimiteit. Met kerst gingen wij opschrijven. Tijdens ons kerstdiner met die vrouw en die kinderen. Hadden een kaartje. En toen gingen we opschrijven. Wat schreven we op? Weet je nog? Waarom? Wat was de vraag? Ja, je had hem anders gedaan, hè? Dan zeg ik, waarom is Jezus gekomen? Waarom is Jezus gekomen? En we zaten allemaal netjes aan tafel en we hebben allemaal opgeschreven. En mijn laatste regel, en toen moest ik eigenlijk wel glimlachen om mezelf. Dat doe ik niet zo vaak. En toen schreef ik op. Gewoon omdat God mij lief heeft. Daarom kwam Jezus. We kunnen praten over zonde, we kunnen praten over vergeving, over heiliging. Maar het simpele feit is gewoon dat er staat, want al zo lief heeft God jou gehad. Al zo lief heeft God mij gehad. Gewoon omdat hij mij lief heeft. Gewoon omdat God liefde is. Gewoon omdat hij van je houdt. En gewoon omdat hij er vreugd in vindt om jou te zien. Om je te helpen. Om samen met je te leven. Om samen door het leven te gaan. Om inderdaad, hij heeft je geheiligd. Hij heeft je apart gezet. Waarom? Gewoon omdat hij van je houdt. Dat is wat liefde doet. En zo is God. Nou. Verblijf je. Weet je, het doet drie dingen, werkt het uit. Als we God gaan danken, wat doet het? Het maakt ons dankbaar voor datgene wat geweest is. Hè, want het helpt ons ook te focussen op. Het is niet alleen maar van positief denken. Maar het, samen met God staat het ook in het juiste perspectief. Maar het maakt dat je dankbaar bent voor gisteren. Het maakt dat je vertrouwen hebt voor de toekomst, voor wat komen gaat. Want je weet immers dat hij er toen ook was. En hij zal er ook dan zijn. Dat bouwt je geloof. En het helpt je ook vandaag. Het geeft je de moed om vandaag soms ook de omstandigheden te doorstaan waar je in zit. En dan zijn deze drie punten zo belangrijk. Onthouden, 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Nou, dat is het advies. Het is niet zomaar een suggestie die Paulus geeft, want er staat achter, want dit is eigenlijk wat God van u verlangt. Hij verlangt dit van ons. Het is niet alleen maar een suggestie. Het klinkt wat naar, hè? Zeker in Nederland. En dit geeft hij, Paulus, de christenen in Thessaloniki mee. Kijk terug met God in dankbaarheid. En focus op de beloften die God geeft. Weet je wat zo mooi is? Als we heel iets verder lezen, misschien wil je dat met me doen. In vers 24 staat eigenlijk ook alweer de basis voor dit vertrouwen op God. Want hij die u roept is trouw. Een andere vertaling staat, en hij zal het ook doen. En dan staat hij, en hij doet zijn belofte gestand. Dus God is trouw. En hij doet zijn belofte gestand. Als God iets zegt, doet hij het ook. Dit is wat God van ons vraagt, mensen. Als je afvraagt, wat is nou Gods wil? Nou, dit is er één van. En laten we hem in praktijk gaan brengen. En dat wil ik eigenlijk gaan doen, heel simpel. En dan ga ik toch de microfoon wegleggen. We hebben hier een hele stapel kaartjes. Misschien wil je ze uitdelen. Ik heb een heel aantal pennen meegenomen. Gisteren nog even bij de Action een actie ondernomen. En dankbaarheid betekent dus eigenlijk van genade spreken. Van genade spreken. En als wij deze opdracht. En misschien neem ik kaartjes mee naar huis. Ik weet niet of er mensen zijn die hier iets willen delen van wat ze erop hebben geschreven. Weet je, het helpt soms ook om elkaar aan te moedigen. Van dat mensen waarvan je soms de omstandigheden ook kent, dat je ook hoort waar ze dankbaar voor zijn. En een van de dingen die ik op heb geschreven inderdaad gewoon is herstel en groei. In het begin van het jaar flink ziek geweest. En tegelijkertijd zijn we nu nog niet zo heel lang terug vanuit het buitenland. En het heeft heel veel tijd gekost om weer te wennen in Nederland. En ik heb dat persoonlijk heel moeilijk gevonden. En dat we eindelijk nu zijn we 3 jaar verder. Dat we nu eindelijk op een punt komen en zeggen van, hè, de koffer is uitgepakt. En de mentale koffer. Die je ook moet uitpakken. En dat je inderdaad op een punt komt en zegt van, heer, dank u wel. Dat er weer rust komt en ruimte komt voor anderen. Dat je ook weer met kerst niet thuis gaat zitten, maar dat je bij een ander op bezoek gaat. Ook met een ander te bemoedigen. Te zeggen van, hé, ik wil er ook voor jou zijn. Dat was een van de dingen op mijn lijstje. Ik weet niet of iemand iets... Sorry, dat gaat niet. Het is niet echt een preek vanochtend, maar... ik weet niet of iemand iets zou willen delen. Wat hij of zij op een lijstje heeft staan. Niks moet hoor, alles mag.